Dank u, Jezus. We moeten hem ten alle tijden loven en prijzen. Amen. Want hij verdient het voor wat hij heeft gedaan, ook al voelen we het niet. Amen. Zoals broeder Tuttle gisteren heeft gezegd op de General Conference via Zoom. Je moet je soms zelf forceren. Je moet je soms zelf aanzetten om de Heer te prijzen, ook al voel je het niet. Amen. Gewoon blijven doen, ook al zijn de omstandigheden, ook al is de situatie tegen. Amen. Forceer jezelf in de naam van Jezus. Halleluja. Om toch een woord van dank te zeggen tot de Heer. Want wanneer we dat blijven doen, amen, dan bouwen we een diep fundament. Want dan is onze prijs en onze lof niet gebaseerd op omstandigheden, maar reeds op het volbrachte werk van Christus. Amen. Dan kijken we niet van, is de Heer mij aan het zegenen of niet? Nee, je zegt van, hij heeft me reeds gezegend. Amen. En wat er ook gebeurt, geneest hij mij niet. Amen. Krijg ik die nieuwe job niet. Hij is nog steeds waard. Hij is nog steeds goed. Amen. 2 Korinthe 3. Vers 1 en 6. Beginnen we onszelf weer aan te bevelen? Of hebben we net als sommige anderen... Of hebben we net als sommige andere aanbevelingsbrieven voor of van u nodig? U bent zelf onze aanbevelingsbrief. En Paulus, die dit zegt naar de christenen in Korinthe. In ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen. U bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Onthoud goed wat hij hier probeert te zeggen. Met de geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift, maar in het hart van mensen. Dit vertrouwen kunnen wij dankzij Christus tegenover God uitspreken. Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen. Nee, onze bekwaamheid danken we aan God. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt... kan iemand zeggen, ik ben levend. Wie maakt ons geschikt om het nieuwe verbond te dienen? Hij heeft ons. Vader, we bidden vandaag in de naam van Jezus dat de boodschap die ik probeer te prediken, Vader, goed mag overkomen in de harten van mensen, Heer. Laat mij een goed werk doen in zo kort mogelijke tijd, Heer, zodat de mensen kunnen gezegend worden. In Jezus' naam. Amen. Dank u, Jezus. Amen. Terwijl dat ik het las, kreeg ik weer opnieuw openbaringen van deze vers. Amen. Soms kan je lezen, maar je bent maar aan het lezen. Maar als je het dan zo even zo traag leest en even stilstaat bij bepaalde woorden, nu snap ik wat Paulus probeert te zeggen. Amen. En Paulus zegt, wij zijn dienaars van het nieuwe verbond. He? Niet van het oude verbond, niet van de wet, maar we zijn dienaars van de geest. We hebben een bediening gekregen dat werkt volgens de geest. Niet van legalisme, maar van genade van God naar de mensen te brengen. Want de letter doodt, amen. Maar de geest maakt levend. Amen. Wat wil dit zeggen? Wel, toen het oude verbond werd gegeven, u weet wel, op de berg Sinai, de grote berg daar met de donder en de bliksem en de wolk. En de mensen durfden niet naar boven te gaan. God had zijn geboden mondeling gezegd. Hè, en iedereen had schrik. En Mozes moest naar de berg. Ze zeiden, Mozes, ga jij maar. Ga jij maar, wij durven niet. En dus Mozes de berg op naar boven. En hij krijgt daar de stenen tafels, hè, de 10 geboden. En hij komt naar beneden. En wat waren ze daar aan toe? Na 40 dagen, natuurlijk, Mozes was weggebleven, 40 dagen. De mensen wisten niet goed wat er gebeurde. Dus ze dachten van, laten we een god maken, hè? Een gouden kalf. Want ze wisten niet anders. Ze komen uit Egypte. Ze waren misschien uit Egypte, maar Egypte was nog niet uit hun hart. En misschien kennen ze de Heer nog niet. Ik weet niet wat de reden was, maar de Heer had duidelijk gezegd, maak geen afbeeldingen van mij. Niet van de zaken hè, in de hemel, op aarde of onder de aarde. En buig u daar niet voor. Maar één oor in, ander oor eruit. Ze hadden angst. Ze wisten niet waar Mozes was, 40 dagen weg. En daar waren ze dan aan het dansen, aan het jubelen rond dat gouden kalf. En de Heer was kwaad. Mozes was kwaad. De 10 geboden waren reeds gebroken. En als straf op die dag moesten 3000 Israëlieten die rebelleerden tegen God sterven. Amen. Ze werden opgeslokt door de aarde of ik weet niet meer. Ze stierven door goud, ja, van alles. Lees maar. In ieder geval, 3000 mensen die dood werden gemaakt door de wet. Dat was de wet die vergelding zocht. Er was een wet gebroken. En de wet is heilig en de geboden zijn heilig. Maar de straf is rechtvaardig. Dat is wat de wet doet. Het laat zien dat we nooit aan de heiligheid van God kunnen komen. Maar spoel een keer duizenden jaren verder. Op de dag van Pinksteren. Amen. Er is een nieuw verbond die in voege wordt gemaakt. Bij het oude verbond stierven er 3000 mensen. Amen. Maar bij het nieuwe verbond, wanneer de kerk in actie kwam, wanneer de kerk werd geboren. Amen. Op de dag van Pinksteren werd de geest gegeven. En op die dag kregen 3000 mensen nieuw leven. In Jezus Christus. Amen. Het oude verbond, 3000 mensen doen sterven omdat ze er niet op konden leven naar het perfecte beeld van God. Maar het nieuwe verbond geeft 3000 mensen nieuw leven. Waarom? Omdat ze perfect zijn? Nee, omdat Hij perfect is. Halleluja. Hij heeft de geboden gehoorzaamd, volbracht en uiteindelijk aan het kruis kunnen nagelen, zodat nu de geest kan gegeven worden aan al diegenen die zeggen, ik kan het niet. Ik heb een redder nodig. En Jezus is mijn redder. Dank u. De letter dood, maar de geest maakt levend. Amen. Nu, Paulus heeft dit vermeld in vers 6 hier. Waarom was dit zo belangrijk dat Paulus dit moest vermelden? Wel, hij schrijft een brief naar een kerk in Korinthe die te kampen had met schijnapostelen. Ja, met leraren die de kerk binnenkwamen en mensen probeerden te overtuigen met hun leer, met hun aanbevelingsbrieven, zoals hij in vers 1 zegt, beginnen we onszelf weer aan te bevelen. Wij zijn niet zoals die anderen die binnenkomen en papiertje zien. Dat ben ik, dat is mijn cv, kom ik van Jeruzalem, vandaar de Judaïstische kerk. En ik ben hier om de leer te zien of alles nog wel klopt, of iedereen zich nog houdt aan de wet. Is iedereen hier nog besneden? Is iedereen nog de Shabbat aan het vieren? Zijn we nog de feesten aan het vieren? Want anders kan je de glorie van God niet zien. Dat was hun boodschap. Hij zegt dat heel, heel duidelijk. In vers 3 zegt Paulus, u bent zelf onze aanbevelingsbrief. Ja, Paulus wil zeggen, ik heb geen aanbevelingsbrief nodig. Jullie zijn mijn aanbevelingsbrieven. Ik heb geen brief nodig van iemand ergens in Jeruzalem die mijn diploma's laat zien. Jullie zijn mijn aanbeveling. Het werk van de geest in jullie harten. Het transformerende werk van Christus dat we hier zien gebeuren. Dat is mijn aanbevelingsbrief. En ik kom niet met letters geschreven op stenen tabletten. Zoals hij zegt, maar werk van de geest geschreven op uw hart. Halleluja. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Dat was eigenlijk een heel mooie symbolische manier waarop Paulus hier refereert naar het oude verbond om te zeggen van het oude is voorbij. Waarom luister je nog naar die valse profeten die afkomen met hun wetticisme? Amen. Kijk naar wat er gebeurd is in je leven. Is dat gebeurd door de wet of is het gebeurd door de geest? Amen. En dat is wat Paulus wou zeggen. Hij had geen goedkeuring nodig van mensen in Jeruzalem. Hij was niet onder de indruk van de aanbevelingsbrieven. Hij zegt, jullie zijn allemaal mijn aanbevelingsbrief. Jullie leven dat getransformeerd is door het verlossende werk van Jezus Christus, is onze aanbevelingsbrief. Dank u, Jezus. Lees even verder. Paulus gaat nog verder. Dit is een boodschap voor Pinksteren. Amen. Het is niet het typische, ik weet, we hebben gisteren al gehoord, Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. Dit is een gevolg van wanneer je de geest hebt ontvangen. Dat je beseft van, hey, ik heb een bediening van de geest, niet meer van de wet. Er is iets nieuws gegeven aan mij. Fantastisch dat mensen dat ontvangen. Fantastisch, halleluja, dat we mensen zien gedoopt en vervuld worden met de Heilige Geest. Halleluja. En dat is wat iedere christen zoekt te betrachten, amen, te ervaren, amen. Maar dan moeten we niet blijven staan waar dat we zijn gebleven. We moeten verder gaan, want met dat nieuwe, amen, hebben we een nieuwe manier om te leven. Een nieuwe manier om te interacting met andere mensen. Amen. Niet meer volgens de wet, maar volgens de geest. Een goed voorbeeldje. Deze morgen weer gehoord door Brother Schutz. Brother Schutz, amen. Een man die wandelt in de geest. Amen. Die een bediening heeft van de geest. Niet van de wet, maar van de geest. Hij was aan het wandelen op straat en de Heer, hij passeerde iemand en de Heer bracht het op zijn hart om te zeggen tegen die dame, om te draaien en zeggen, hey, weet je dat Jezus, amen, bij je is. Jesus is with you. Jezus is bij je. En de vrouw die draait om en die krijgt tranen in haar ogen. En hij vroeg, heb je de Heilige Geest? Yes, I got the Holy Ghost. I got, was een christen. Ben je gedoopt? Ja, ik ben gedoopt en zo verder. En waarom ben je zo emotioneel? Oh, ik ben vanuit Afrika en ik zit hier in het land en ik ben van plan om terug te gaan, maar ik voel me zo alleen. En dit en dat en deze morgen heb ik nog gevraagd aan de Heer in gebed. Heren, als u bij me bent, laat iemand van uw volk, iemand, een man, een vrouw, amen, tot mij vandaag zeggen dat je mij nog niet hebt verlaten. Amen. En dat was het gebed dat zij had gedaan. En zij passeert broeder Schutz die dag. Amen. En broeder Schutz kreeg... Maar dat kan alleen als je bezig bent met de zaken van de geest. Met de zaken van de Heer. Wanneer hij zegt, je hoeft daarvoor niet uur te bidden. Je moet bidden voor een compassie voor mensen. Je moet bidden voor een liefde voor mensen. Want als je alleen maar bezig bent met je eigen zaken. Dan kan de Heer niet aan je hart trekken om even achteruit te kijken. En zeggen van, hij zegt dit tegen die persoon. Dan kan je niet voelen wat je op je hart hebt. Want je bent bezig met je eigen zaken. Amen. Halleluja. Dat is maar een voorbeeldje van een bediening die we hebben in de geest. Vader, laat ons vrijgezet worden vandaag, Heer, van onze eigen problemen, Heer. En dat we, Heer, terug een compassie, Vader, en een liefde kunnen hebben, Heer, voor mensen, Heer. Halleluja, Heer Jezus. U antwoord nog steeds. Amen. Dank u, Vader. 2 Korinthe 3, vers 7. Halleluja. Wanneer wat de dood bracht... En met letters in steen werd gegrift, al met zoveel luister verscheen, dat het volk van Israël niet naar Mozes kon kijken door de stralende glans op zijn gezicht. Een glans die verdween. Zal dan wat de geest brengt niet nog groter luister hebben? Trouwens, ik was aan het opnemen. Dat is nog steeds, vader. Dat is nog steeds aan het opnemen. Ja, waarschijnlijk. Ik heb niks gestopt of zo, hè. Ja, oké. Vers 9, sorry. Wanneer wat tot veroordeling leidt, de wet dus, al met luister, met glorie, is bekleed, dan is wat tot vrijspraak leidt, dat des te meer. De luister van toen is niets. Kan iemand zeggen niets? Echt niks. In vergelijking met de overweldigende luister van nu. Oh. Wanneer wat verdwijnt, al luister bezit, geldt dat des te meer voor wat blijft. En, dank de Heer, we zitten in het verbond dat blijft. Dat andere is weg. Dit is onze hoop en daarom handelen we in alle openheid. En zijn we niet als Mozes die zijn gezicht met een sluier bedekte, zodat Israëlieten niet konden zien dat de glans verdween. Hun denken verstarde en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond. Wanneer het voorgelezen wordt, hij wordt alleen in Christus weggenomen. En tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. Wordt de sluier weggenomen. Moet steeds een sluier zijn. Amen. Wel nu, met de Heer wordt de geest bedoeld. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En wij allen die met onbedekt gezicht, onbedekt, de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Amen. Wij allen zullen meer en meer en meer, halleluja, worden veranderd. Dank u, Vader. De passage die we net hebben gelezen, als dat de eerste keer is dat je dat hebt gelezen, is voor de meest moeilijk om te begrijpen. Moeilijk om te bereiden. Wordt daar verteld over Mozes in het Oude Testament en met een sluier voor zijn gezicht. Waar heeft die man het over? Waar heeft Paulus, wat wil hij duidelijk maken? Natuurlijk, de lezers die bekend waren met het Oude Verbond, het Oude Testament, zij wisten waarover Paulus het had. Het gaat over Mozes, terwijl hij met God aan het communiceren was, telkens als hij in aanwezigheid van God verscheen, kreeg hij de heerlijkheid van God te zien en dat reflecteerde nadien op het gezicht van Mozes. Zijn gezicht reflecteerde de glorie. Hoe dat eruit ziet, dat weet ik niet. Misschien was er extra make-up, glanzende make-up dat er zo af. Ik weet het niet hoe dat het was. Maar de glans verdween. Met de tijd verdween de reflecterende glorie. En Mozes moest zijn gezicht bedekken met een sluier, zodat het volk niet zou zien, hebben we juist gelezen, zodat het volk niet zou zien dat de glans zou verdwijnen. Nu, Mozes kon inderdaad de glorie en heerlijkheid van de Heer aanschouwen, maar kon deze niet blijvend reflecteren naar het volk toe. Want hij moest met een bedekt gezicht rondlopen, omdat de glorie van voorbijgaande aard was. De glorie van de wet is van voorbijgaande aard. Het moet ons leiden tot degene die een glorie heeft die niet van een voorbijgaande aard is. De wet was een schoolmeester die ons bracht tot een glorie, een heerlijkheid die permanent is, die blijvend is. Amen. Halleluja. Waardoor we niet meer met een bedekt gezicht moeten rondlopen. Maar we kunnen vrijelijk de glorie van de Heer afstralen, want we worden getransformeerd. Dag na dag. Om nog beter uit te leggen, zullen we helemaal teruggaan naar het begin. Genesis 1. Dank u, Jezus. Genesis 1, 26, 28. God zei, laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee, de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde, over alles wat daarop rondkruipt. En God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde, breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op aarde rondkruipen. Amen. God schiep de mens naar zijn evenbeeld. God gaf de mens zeggenschap, zoals amen. God zeggenschap heeft, gaf God de mens zeggenschap over de wereld die hij had geschapen. God wou dat de mens een representatief beeld was van Gods glorie, van Gods luister, van Gods koninkrijk in de hemel. Zo werd Adam op de aarde gezet om een representatief beeld te zijn van de zaken in de hemel. Amen. Zoals God zeggenschap heeft over zijn koninkrijk, zo zou de mens zeggenschap krijgen over zijn koninkrijk, de aarde. Amen. Zoals God liefde is, zo zou de mens die liefde moeten reflecteren. Hij kreeg de macht om alle dieren te benamen. En zoals de mens de naam gaf, zo zal het ook zijn. Ook zoals God iets zegt dat zal gebeuren, zo was het ook met Adam. Hij moest vruchtvol zijn en zich vermenigvuldigen, zoals God geest vruchtvol is en zich vermenigvuldigt. Amen. En de autoriteit die de man had gekregen, was een autoriteit zolang dat de mens zich onderwierp aan de zeggenschap van God. En u kent het verhaal wat er is gebeurd. Amen. Zonde verleidde hem en Adam verloor de heerlijkheid. Hij verloor de glorie van God. De glans van zijn gezicht, amen, was niet meer permanent, maar was van tijdelijke aard. Het is voorbij. Zonde had hem besmet. En opeens moest mens hard werken om te overleven. Hij moest de grond bewerken en de vrouw zou in pijn vertaan kinderen ter wereld brengen. Adam had zijn plaats verloren en het beeld van God in Adam was besmet. Maar God had een plan, dank de Heer. God had een plan om de mens te herstellen. Om de mens te verzoenen naar zijn oorspronkelijke plaats. Gods glorie kon niet gegeven worden aan de mens die nu in zonde leefde, in zonde werd geboren. God kon niet zomaar gemeenschap hebben, amen, met de mens, met een zondige mens. Er moest een bemiddelaar zijn, een tussenpersoon. Er moest bloed worden geofferd om de schulden van zonde te betalen. En dus God werkt aan een manier, dank u Jezus, waarin de mens terug in staat wordt gesteld zoals hij eerst was, zoals Adam terug verzoend te geraakt, terug te kunnen communiceren, terug te heersen. Amen. Over het rijk dat hij had gekregen, dat Satan had afgenomen. Dank de Heer voor Jezus Christus. Amen. Jezus is gekomen. Hij is de glorie van God. Amen. Hij is gekomen om onze glorie, in onze glorie te herstellen door de Geest aan ons te geven. Dank u, Jezus. Laten we weer even pauzeren. In de naam van Jezus. Vader, we danken u. Amen. Maak duidelijk tot mij, tot hun Heer, wie wij zijn in Christus. Wat u ons heeft gegeven. Het is niet zomaar om ons goed te doen voelen, Vader. Het is niet zomaar om te overleven zoals we gisteren hebben gehoord. Maar meer dan dat. Overwinnaars. Door in Jezus Christus. Amen. Amen. De Heilige Geest is meer dan een pleister op de wonden. Om u even goed te doen voelen. Om kiekenvel. Hè? Het is een herstel. Naar het beeld dat verloren was. Amen. Een herstel. Dank u, Jezus. Amen. De wet kon ons niet leiden tot perfectie. De wet kon ons niet leiden tot volmaaktheid. Ze hebben het geprobeerd. 613 wetjes. Gehoorzaam. Als je dit allemaal doet, krijg je allemaal zegening. Als je het niet doet, komen de vervloekingen. Ze proberen het. Maar er was iets in hun dat het precies niet mogelijk maakte. Ze hadden iets nodig. Ze hadden geen geschreven wet op tabletten nodig, maar ze hadden een wet geschreven op hun hart nodig. In het Oude Testament werd er een profetie gebracht. Er zal een tijd komen dat de wet niet meer op stenen gaat gegrift worden, maar in uw hart. Amen. En daar kwam dan uiteindelijk het moment wanneer Jezus op de scène kwam. Halleluja. In Johannes 1:14. Ik skip een paar versen, mijn vader. Johannes 1:14. Het woord is mens geworden. En is onder ons komen, woordsmens, hij heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En we hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon van de Vader. Ik had de grootnieuwsbijbel, het zegt, we hebben zijn glorie gezien. Vol van goedheid en waarheid. De glorie die hij ontving als enig kind van de Vader. Amen. Nu moet je weten, de glorie van God verscheen in Jezus Christus. De glorie van God is de aanwezigheid van God. En in het Oude Testament verscheen dat tot de mensen. Het was een fantastisch schouwspel. Het was een... wanneer de tempel, bijvoorbeeld in Exodus 16, vers 10. De glorie van de Heer werd gezien, meestal in de vorm van een wolk. Zoals Aaron dit aan het volk had opgedragen en allen zich met het gezicht naar de woestijn hadden opgesteld, verscheen in een wolk de majesteit van de Heer. Glorie van God wordt soms ook als majesteit voorgesteld. Hè? In Exodus 33, vers 18 tot en met 23. Mozes vroeg om de glorie van de Heer te mogen aanschouwen. Hij vroeg, kan ik uw majesteit zien? Zei Mozes, vers 19. Hij antwoordde, ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam Heer, Yahweh, uitroepen. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Maar, zei hij, mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Toen sprak de Heer, er is een plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen staan. Op de rots. Als dan mijn majesteit voor je langs gaat, zal ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot ik voorbij ben. En als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien. Mijn gezicht mag niemand zien. Dat is het Oude Testament. Dank de Heer voor het nieuw. Amen. De glorie, de majesteit van God verscheen. Ja. Amen. In het Oude Testament verscheen de glorie van God, de majesteit van God, letterlijk visueel. Maar het veranderde hun innerlijk niet. Ze zagen wel de majesteit, de awesome, de geweldige aanwezigheid van God, maar het veranderde hun innerlijke hart niet. Amen. Zelfs in Exodus 40, 35... was de glorie van God zo voelbaar en zichtbaar. De Bijbel zegt, Mozes kon de ontmoetingstent niet meer binnengaan, want de wolk rustte daarop en de majesteit van de Heer vulde de tabernakel. Kan je dat voorstellen? Dat er een tabernakel, en hetzelfde gebeurt trouwens ook met de toewijding van de tempel, in 1 Koningen 8 en 10. Juist zelf, wanneer de priesters konden de tempel niet binnengaan, omdat er een wolk, ik weet niet hoe dat het eruit zag, het zal waarschijnlijk geweldig zijn. Woorden konden waarschijnlijk niet begrijpen wat ze daar hadden gezien. Ze konden gewoon niet naar binnen gaan. Ze konden fysiek niet naar binnen gaan omwille van de aanwezigheid van de Heer. De Bijbel zegt in 1 Koningen 8 en 11, de priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van de Heer vulde de hele tempel. Je zou denken, wauw, wat een machtig schouwspel. Hè? Ik wou dat ik toen leefde, broer Bart, om dat te zien. Wow, ik wou dat ik daar was. Als een van die priesters op hun knieën bidden. Hè, en de gloriewolk daar in de tempel. Maar wat wil je echt? Want Paulus zegt, de luister van het oude, ook al was het schitterend, is niets vergeleken met de luister, halleluja, van degene die het nieuwe verbond ontvangen. Maar we zijn allemaal graag spectaculair en we willen graag dingen zien en voelen. Maar het veranderde hun innerlijk niet. De wet, amen, was een gegeven om te laten zien. Zie je die heerlijkheid van God? Niemand kan daar aan tippen. Je kan zelfs niet binnen in die tempel wanneer hij daar is. En ik heb goed nieuws. God wou meer dan alleen maar een tempel van steen om zijn glorie in te doen verschijnen. God wil meer dan zijn glorie doen verschijnen in een stenen tempel. Hij wou de harten van de mensen, niet hun daden, alleen maar de harten van de mensen. En dan alleen kon de mens terug gekroond worden met de autoriteit en de glorie die Adam had verloren. Mensen probeerden het terug te krijgen doorheen de wet, maar het lukte niet. Amen. Ze aanschouwden de glorie van God, maar wisten, daar kunnen wij nooit aan tippen. Maar ik heb goed nieuws. God is nu bezig geen stenen tempels te vullen met zijn glorie en zijn aanwezigheid. Maar hij is bezig met vleeselijke tempels te vullen met zijn aanwezigheid. Dank u, Jezus. Halleluja. Halleluja. Oh, dank u, Jezus. Exodus 34. Ik probeer maar een verhaal te construeren wat Paulus wil zeggen tegen de kerk in Korinthe. Hier komt hij uiteindelijk toe. Dit is hetgeen waarnaar Paulus naar verwijst. Het is deze passage, Exodus 34, vers 30. Toen Aaron en de andere Israëlieten de glans op Mozes' gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe te gaan. Maar Mozes riep hen bij zich. Zie, er was ene man, Mozes, die wel in de buurt kon komen van die glorie en in die ontmoetingstent. Er was er ene. Dat was eigenlijk een voorafschaduwing van Jezus. Mozes was eigenlijk een type, een beeld van wat ging komen. Amen. Maar Mozes faalde omdat hij was mens. En de glorie was van voorbijgaande aard. Amen. Maar niet van Jezus. Maar we lezen verder. Vers 31. Maar Mozes riep hem bij zich, Aaron, en de leiders van het volk kwamen bij hem. En Mozes sprak met hem. En daarna kwamen ook de andere Israëlieten. En hij droeg hun op zich te houden aan alles wat de Heer hem op de Sinaï gezegd had. En toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een doek. Steeds wanneer Mozes voor de Heer verscheen om met hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten kwam. En als Mozes de Israëlieten dan zei wat hem opgedragen was, zagen zij hoe zijn gezicht glansde. En daarna bedekte hij zijn gezicht met de doek, totdat hij opnieuw met de Heer ging spreken. Amen. Halleluja. Dit was Mozes, die met een sluier bedekt moest worden. Maar Paulus zegt in vers 13 van in het begin, we zijn niet als Mozes, die zijn gezicht met een sluier bedekte, zodat de Israëlieten niet konden zien dat de glans verdween. Wij zijn niet meer zoals Mozes. Amen. We kunnen nu met onbedekt gezicht, want er is iemand groter dan Mozes. Amen. Er is iemand groter, er is Jezus Christus. Hij is de glorie van God verschenen als mens tot ons, zoals we juist hebben gelezen in Johannes 1:14. We hebben zijn glorie gezien, vol van goedheid en waarheid. De glorie die hij ontving als enig kind van de Vader. Amen. Wat God vroeger deed in het Oude Testament, zijn glorie in een letterlijke tempel, werd nu in een vleeselijke tempel gegoten, Jezus Christus. En dan zou je denken, ja, dat is allemaal goed en wel voor Jezus, wat heeft dat met mij te maken? Wel, hij deed het voor ons. Hij deed het om de wet te vervullen. Hij deed het om de wet aan het kruis te nagelen, zodat hij nu een levensgevende geest is geworden. En al diegenen die hem ontvangen, amen, worden gevuld met diezelfde glorie. Vader, kan je nog eens naar vers 16 gaan van 2 Korinthe? Ik zal even wachten. 2 Korinthe 3, vers 16. En nu ik heel dat verhaal heb gedaan van Mozes en de glorie van God en de tempel en al die zaken, ga je misschien beter zeggen. Ga je misschien beter begrijpen wat Paulus hier zegt. Telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. Waarom? Omdat de glorie van Jezus op ons reflecteert niet tijdelijk is, maar blijvend. Amen. We hoeven ons niet meer te bedekken. Telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. Wel nu, met de Heer wordt de geest bedoeld. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Amen. Jezus is die levensgevende geest. En we moeten hongerig zijn naar wat de geest en wat het woord zegt. Amen. Zodat we worden veranderd in het beeld van Jezus Christus. Meer en meer naar Hem. Meer en meer. Wat Adam had verloren, het beeld van God, wordt hersteld door de tweede Adam. Jezus Christus. Amen. Meer en meer en meer zoals Hem. Halleluja. Dat is de glorie van de Heer. Terug het beeld dragen van God zoals Hij ons oorspronkelijk heeft geschapen. Glorie van God in ons, gereflecteerd door Christus, wordt geuit door de vruchten van de geest. Amen. De liefde, de langmoedigheid, het geduld. Love, joy, peace, happiness. Amen. Meekness, temperance, faith. Amen. Al die goede zaken waarover we lezen. Amen. Dat is de andere wang toekeer. Dat is je vijand zegenen in plaats van hem vervloeken. Amen. Dat is de glorie van de Heer reflecteren. Amen. Hetgeen wat hij aan het kruis heeft gedaan, reflecteren we in Jezus' naam. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dank u, Jezus. Als je zijn geest hebt, dan ben je vervuld met Gods glorie. Met zijn heerlijkheid, met zijn aanwezigheid. Allemaal mogelijk gemaakt door Jezus en werk aan het kruis. Amen. We zijn niet meer zoals vroeger, zoals Mozes. Amen. Die zijn gezicht moest bedekken. En de mensen konden de glorie van God aanschouwen, maar het was van tijdelijke aard. Maar wij hebben nu, halleluja, het voorbeeld voor ons. Amen. We hebben geen Mozes die een voorbeeld is, we hebben Jezus die een voorbeeld is. Jezus is groter dan Mozes. Amen. De glorie die Hij afstraalt, halleluja, op ons gezicht, als we aan de voet van het kruis staan, is niet van tijdelijke aard, maar is blijvend. Amen. Dank u, Jezus. En ik heb gedaan. Dank u, Vader. Dank, we hebben een bediening gekregen in de geest. Amen. Niet meer naar de wet. Niet meer naar de wet die doodt. Halleluja. Niet meer naar de wet waardoor je een schuldgevoel krijgt. Als je die glorie zaagt van de Heer. Jezaja zei, oh, wee mij, wee mij. Wie ben ik? Ik ben een man van onreine lippen. En dat is waar, we zijn mensen met onreine lippen. Amen. Wee ons, wee ons. We kunnen nooit tippen aan de glorie van God. Oh, maar dank de Heer voor Jezus Christus. Dank de Heer voor de dag van Pinksteren. Dank de Heer dat we geen bediening meer hebben gekregen van de wet. Dank de Heer dat we geen aanbevelingsbrieven nodig hebben van iemand anders, maar dat de Geest ons in staat stelt. Amen. Om andere levens te transformeren. Met woorden van genade. Amen. Met woorden van het evangelie. Dank u, Jezus. Halleluja. Dank u, Jezus, dat de bediening van de Geest groter is, dat de luister van de bediening van de geest groter is dan de bediening van de wet. Het is zelfs groot, het is niet alleen groter, het zegt, het is niks. De wet, de glorie van de wet is niks vergeleken. De glorie van het nieuwe verbond met de geest. Amen. Ik zou graag eindigen met